Een hele goede zondag voormiddag, luisteraars. Welgekomen, dit is Family Radio Maldegem. Aan de microfoon vandaag Patrick Vermeer. U krijgt de groeten mee van Jan van der Werf. Wij staan weer paraat voor een uurtje service en vooral informatie over uw eigen regio. Dit is het magazine Satelliet. En daarin vandaag weer aandacht voor een aantal verschillende items. We gaan zo dadelijk spreken met Gabi van Landschoot, directeur van de Vierklaver. We gaan eens kijken hoe het de Vierklaver vergaat hier na een jaar werking en activiteit te Maldegem-Adegem. Zo dadelijk krijgt u dat gesprek. Dan brengen wij ook nog gaan we ook nog een telefoontje plegen naar de mensen van de gemeente om eens te vragen hoe het afgelopen is met de 11-11-11-actie die gisteren in de Maldegem plaatsvond. We bellen met mevrouw Rita Verleijen en zij kan ons hopelijk meer zeggen over de eindstand of de voorlopige eindstand tot en met vandaag na die geldinzameling van gisteren. Dan hebben wij ook nog een telefoon met onze brandweercommandant Alex van Zuid. En met hem gaan we het gaan hebben over de nieuwe ambulancewagen die Maldegem of de Maldegemse brandweer in gebruik heeft genomen. Dat allemaal in het komende uurtje. We gaan zo dadelijk het gesprek voeren met meneer Van Landschoot. In de tweede helft van het magazine krijgt u dan onze telefonische interventies te horen. En we beginnen zoals we dat meestal doen met een paar berichtjes vanwege de gemeente. Zo kan ik u zeggen dat er op zondag 21 november, naar aanleiding van Koningsdag in de Decanale Kerk Sint-Barbara, om 10:30 een Eucharistieviering plaatsvindt, gevolgd door een Te Deum. Dan ook nog melden dat de gemeentelijke diensten gesloten waren op 11, 12 en 13 november en dat ook zullen zijn maandag 15 november. Dit houdt ook in dat de dienstverlening op zaterdag in de dienstbevolking niet doorging. Goed, dit is het belangrijkste wat betreft deze sluitingsdagen van de gemeente. De overige mededelingen die zijn eigenlijk al voorbijgestreefd. Dan ook nog dit, de sportdienst in het Sint-Anna-zwembad aan de Gidselaan te Maldegem, want daar bevindt hij zich, die is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Dan kan ik u ook nog mededelen, luisteraars, dat het Schepencollege ons meldt dat vanaf 2000 in de gemeenten Aaltoor, Kneslaar en Maldegem een belbusproject van start gaat. Er zullen twee bussen voorzien zijn met aantakpunten in Aaltoor en Maldegem. Bovendien zullen vanaf mei 2000 de 65-plussers gratis gebruik kunnen maken van de lijn. En dan nog een mededeling voor in geval de vorst zijn intrede zou doen, maar dan doen we wel de weerkundige, de klimatologische vorst hier in onze lage landen. Maar een gewaarschuwde man of vrouw, die is er twee waard en u kunt het maar beter weten. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening die waarschuwt haar klanten verbruikers om tijdig maatregelen te nemen om hun watermeter en binneninstallatie te beschermen tegen vorst. Schade aan waterleidingsinstallaties komt voor bij plotse vriestemperaturen van min 5 graden Celsius of lager, maar ook bij langdurige periodes van matige vorst. De herstelling van een bevroren watermeter is ten laste van de klantverbruiker. Bovendien kan een breuk van een bevroren binnenleiding of toestel tot aanzienlijke materiële schade in de woning leiden. Voorzichtigheid en preventie zijn dus de boodschappen. Nuttige tips worden gratis gegeven van maandag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur op de blauwe lijn van Belhakwa. En dat is 0800 14 614. En om mijn verhaal volledig te maken, als laatste in dit luikje van gemeentelijke mededelingen, nog even zeggen, en dat is dan wel een activiteit, dat er een aperitief gesprek plaatsvindt. Een verhaal over morgen met Hugo de Ritter hier in Maldegem. En wel meer bepaald vandaag, zondag 14 november, nu zo dadelijk om 10:30 in het auditorium van de Maldegemse Bibliotheek aan de Schouwburgplaats. Een organisatie van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen en Davidsfonds Maldegem en Adegem. Journalist, publicist Hugo de Ridder is ons bekend omwille van hetgeen hij nu al een tiental jaren doet. Het reconstrueren van de hoogtepunten, crisissen en regeringsformaties uit de Belgische politiek. Hij doet dit zo zorgvuldig mogelijk met oog voor politieke ontwikkeling en manoeuvres, maar vooral met aandacht voor de gedragingen van het politieke personeel. Zijn meest recente lezing, die hij vandaag komt te geven hier te Maldegem, situeert zich in de nabije toekomst, 2010. Hij confronteert zijn toehoorders met de onvermijdelijke problemen en gevolgen van de maatschappelijke keuzes die vandaag worden gemaakt. Ten slotte ontvouwt de auteur ook een hoopgevend, misschien wel utopisch, toekomstbeeld. De lezing van Hugo de Ridder duurt ongeveer 1 uur, daarna is er nog een discussie die tenminste even lang kan duren. Wie er wil bij zijn, die moet zich nu beginnen klaarmaken om het huis te verlaten, want het begint, zoals ik al zei, om 10:30 hier in Maldegem Centrum, in de Maldegemse Bibliotheek. De toegangsprijs 120 frank voor leden van ofwel de Bond van Grote en Jongezinnen of Davidsons, niet-leden betalen 150 frank, studenten 100 frank. En daarmee zijn we door ons eerste informatieluik. U krijgt er in de loop van het programma misschien nog wel enkele. Dat zien we dan al naar gelang onze telefonische interventies en onze andere bijdragen. We gaan even muziek gaan maken en van die gelegenheid maken we dan ook gebruik om ons te wenden naar onze gast hier in de studio. Want zo dadelijk praten wij over de vierklaver te Adegem. En dat was die goede oude Fats Domino en zijn Blueberry Hill. En zo hebben wij ons een kwartraai gedraaid, want naast ons zit onze praatgast van vandaag, of toch onze praatgast in onze studio, en dat is meneer Gabby van Landschoot, directeur van De Vierklaver. Gabby, we hebben jou al eerder hier te gast gehad in de studio. Je hebt toen vrij uitvoerig uitgelegd wat De Vierklaver is. Je hebt het over gehandicaptenzorg gehad, mensen met een mentale handicap. Hoe worden die in onze samenleving opgevangen? Wat kan daarvoor gedaan worden? Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Maar eigenlijk was dat de aanloop naar een instelling voor gehandicapte mensen die hier op ons eigen grondgebied in Maldegem-Adegem zou gaan starten, De Vierklaver, op de wijk Lenen te Adegem. Dat was toen allemaal nog toekomstmuziek. Men ging toen beginnen of men was bezig met de bouw. Ondertussen zijn de residenten daar al bijna een jaar in getrokken, van 8 december van vorig jaar geloof ik, en is ook de officiële ingebruikname en opening achter de rug. Misschien toch wel een goed moment om eens te kijken hoe het hen daar allemaal vergaat, personeel en residenten en gebruikers van het dagcentrum. En misschien ook eens de aandacht te vestigen op twee nieuwe initiatieven, vrij nieuwe initiatieven, die jullie genomen hebben en die toch voor mensen uit de ruime regio interessant kunnen zijn. Welkom in onze studio en misschien allereerst toch nog eens situeren voor mensen die je toen niet gehoord hebben en die misschien met de materie van de gehandicaptenzorg niet zo vertrouwd zijn. De Vierklaver, waar situeer je een dergelijke instelling?
Kort even schetsen. De Vierklaver is erkend door de Vlaamse overheid als tehuis en als dagcentrum. Als tehuis betekent dat bij ons volwassenen verblijven, wonen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Het dagcentrum, het spreekt een beetje voor zichzelf, zijn dus nog thuis wonende of bij familieleden wonende gehandicapte volwassenen die enkel overdag, meestal voor activiteiten en andere begeleiding, bij ons komen. Zij worden dan 's morgens afgehaald en 's avonds teruggebracht naar huis. Dat zijn de twee basiserkenningen waar we 10 jaar geleden mee van start gegaan zijn en geleidelijk aan ook in plaatsen uitbreiding hebben kunnen krijgen en ons, zoals u verteld heeft, hebben kunnen intussen hervestigen op 2 nieuwbouwplaatsen, 1 in Landegem en uiteraard belangrijk voor deze regio Meetjesland, ook in Adegem.
Hoe groot, Gabby, is de nood aan dergelijke opvangmogelijkheden voor mentaal gehandicapten? Ik hoorde vroeger oudere mensen zeggen, of we hebben dat toch misschien zelf nog meegemaakt, maar zij vroeger, ja, god, de mensen die een beetje eruit vielen, die waren vroeger meer opgevangen in eigen milieu, in eigen gezin. Maar zij dacht, ja, kijk, op een boerenhof had je altijd wel eens iemand die ze wat minder goed kon meedraaien. En dat was dan iemand die de klusjes deed en zo. En op die manier was er toch een opvangnet voor die mensen. Is dat in onze moderne samenleving moeilijker geworden? Vandaar meer nood aan echte opvanginstellingen?
Het is een beetje moeilijk en algemene vraag, maar ik denk globaal gezien dat enerzijds, zoals je zegt, op een boerenhof vroeger meedoen of links-rechts een karwei kunnen gaan doen bij iemand die daarvoor open stond, dat praktijken waren die goed waren. Langs de andere kant moeten we, zoals u ook zegt, in een moderne samenleving vaststellen dat veel van die taken en mogelijkheden zijn weggevallen. En anderzijds, ik zeg nu, met moderne middelen zou je kunnen zeggen, dezelfde zaken een beetje nagestreefd worden. Maar ik denk dat één groot belangrijk punt is dat het respect en de waardering voor mensen met een handicap sterk is toegenomen. Er zullen altijd, en hopelijk ook in de toekomst, mensen zijn die vanuit een goed hart die mensen benaderen. Maar er is ook een hele tijd geweest dat er inderdaad een stuk afscherming en misschien afstoting is geweest naar mensen met een handicap. Terwijl dit al verschillende jaren fel omgekeerd wordt en in die zin ook tal van soorten initiatief worden genomen om ook mensen niet meer in instellingen weg te bergen, zoals men dat zei, maar terug te integreren of een plaats te geven in de maatschappij. En daarvoor zijn heel veel nieuwe dingen ook ontstaan, zoals de thuisbegeleiding, arbeidsrechtbegeleiding en zo meer.
Nu, jullie instelling richt zich ook tot volwassen gehandicapten. Dat betekent ook dat de ouders van die mensen die ooit kinderen waren, wegvallen. Hè? En waarschijnlijk ook het grote probleem van ouders met een gehandicapt kind, dat zij volwassen zien worden. Wat als wij er niet meer zijn? Ik denk dat ook dat een reden van bestaan is van dergelijke diensten, instellingen zoals die van jullie.
Absoluut, dat blijft nog altijd een drukkende vraag bij ouders die ouder worden en dus lange tijd voor hun eigen zoon, dochter hebben kunnen zorgen en willen zorgen. Steeds nauwer wordt dan die vraag van wat gaat de toekomst dan als oplossing kunnen bieden. En daar is een van de bestaansredenen van de Vierklaver, namelijk een tehuisopvang of een dagcentrum als soms een stukje toeleiding en soms ook als geëigende opvang naast het nog thuis verblijven. Maar wij zoeken samen met andere voorzieningen in de regio om de soort dienstverlening zo, als ik al eens een keer gezegd heb, zo dicht mogelijk aan huis te brengen of dicht bij de thuissituatie, zodat de sprong of de wissel met thuis wonen, thuis opvang krijgen, naar school gaan, niet te brusk moet verlopen, ook niet als men volwassen wordt.
Kun je misschien even zeggen, Gabi, hoeveel mensen maken gebruik van de Vierklaver in Landegem, in Adegem? En dan vooral is het natuurlijk wel Adegem dat ons hier interesseert. Hè? En dan ook hoeveel personeelsleden staan daar tegenover om die mensen te begeleiden?
Ja. Over de Vierklaver biedt op de twee vestigingsplaatsen, Landegem en Adegem, woningen, woonbegeleiding aan 90 volwassenen met een handicap, mannen en vrouwen. En over de twee vestigingsplaatsen 30 plaatsen dagcentrum. In Adegem concreet gaat het over 35 bewoners die wonen in 4 huizen. Dus het blijft wel een groepswonen van ongeveer 8 à 9 mensen hier in Adegem. In Landegem is dat verdeeld over 5 tot 9. En in Adegem ook nog 20 plaatsen dagverblijf. Maar het zijn er ruim meer omdat er ook deeltijds kan deelgenomen worden aan het dagverblijf. Daarvoor staan in totaliteit ongeveer 95 fulltime eenheden personeel in. Dat is al ruim wat, maar je moet daar dus ook alle mogelijke taken onder beschouwen van administratie, schoonmaak, was, de directe begeleiding, paramedici enzovoorts. En hier in Adegem zal dat een klein 40 mensen zijn die voor die 35 en een 20-tal volwassen met een verstandelijke handicap en meervoudige handicap dagdagelijks instaan.
Vraagt dus wel een heel intensieve begeleiding als je die verhouding bekijkt. Met administratie en zo inbegrepen is dat toch heel wat, hè?
Dat is heel wat. Zeker als het zo cijfer na cijfer plaatst, zou ik binnen kunnen zeggen dat is 1-op-1. Natuurlijk, de dagdagelijkse begeleiding is zeker geen 1-op-1 mogelijkheid. En heel vaak is het ook een organisatorisch zeer moeilijk vraagteken om de continuïteit zo goed als mogelijk te laten doorgaan. Want uiteraard, begeleiders moeten ook vrij af hebben. Die hebben hun bepaald aantal uren te werken, hebben nachtdiensten te doen, weekenddiensten, die moeten gecompenseerd worden. Dan is er als ik er iemand ziek. En uiteraard, in deze sector is het zo dat het vooral vrouwen zijn die de taak van begeleiding op zich nemen. Hoewel dat geen voorkeur of wat dan ook heeft. Het is gewoon een vaststelling. En vooral ook bij ons veel jonge mensen, vandaar dat er als een keer kinderen kopen van komt enzovoorts, waar dan weer vervanging moeten voor gezocht worden. Dus organisatorisch gezien is het soms een hele klus om het goed te laten verlopen.
En nu misschien even ook de hamvraag na bijna een jaar leven en werken hier in Adegem. Hoe gaat het jullie hier in de nieuwe vestigingsplaats op de wijk Lenen in Adegem? Want je nam daarnet ook al het woord integratie in de mond. Belangrijk dat wij mensen die een beetje anders zijn op welk gebied ook, niet langer zomaar in een hokje gaan stoppen, schuif je dicht en uit het oog, uit het hart. Het is net andersom, dat is de bedoeling. Hè?
Dat is zeker de bedoeling en we hebben het geluk, zowel hier in Adegem als in Landegem, te hebben kunnen bouwen in een woonwijk, waardoor, ik zou zeggen, de letterlijke toegankelijkheid en het elkaar kunnen leren kennen aanwezig kan zijn. We hebben ook, zoals u weet, en jullie hebben daaraan meegewerkt, om die bekendheid mee te voeren naar de lokale gemeenschap, maar ook via burenbezoeken net voor onze blijde intrede, zal ik maar zeggen, in Adegem. Maar ook nadien hebben we zeker meegewerkt dat er een zeer positieve sfeer is ontstaan tussen onze bewoners, begeleiders, de directe buren en het dorp en de gemeente eigenlijk. Op, zowel op overheidsvlak als particuliere mensen hebben wij de indruk, we hebben eens een keer een korte steekproef gedaan via een aantal studenten die dat als projectwerk gedaan hebben. We hebben daar zeer mooie resultaten kunnen bekijken van positieve ingesteldheid van de omgeving. Ik ben blij dat we zelf ook wat tijd en energie hebben ingestoken, vooraf en nu ook, maar wij zien ook een zeer positieve respons vanuit de omgeving.
Jullie hebben er inderdaad angstvallig voor gezorgd om daar niet als een vreemde eend in de bij te komen. Hè? Door allerlei pogingen om de mensen op voorhand in te lichten, waardoor dat die toenadering waarschijnlijk van hen uit, van de autochtone bewoners, wel gemakkelijker verlopen is. Hebben jullie echt nu dat gevoel van, wij kunnen daar gewoon buiten komen, wij kunnen daar eventueel gaan wandelen en dit is niets vreemds voor de andere mensen?
Dat het niets vreemds niet meer is, dat zal zeker nog niet echt mogen gezegd worden. Het is eigenlijk ook nog maar een jaar dat we daar werkzaam zijn, die mensen daar komen wonen zijn. Zeker ten aanzien van mensen, bewoners met een meervoudige handicap, rolwagengebruikers of bewoners die door het eigenheid van hun handicap of een andere stoornis zich wel eens een keer niet zo doorsnee gedragen, zal dat altijd wel door een omgeving opgemerkt worden. Maar het belangrijkste is dat er een zekere vertrouwdheid en een zekere betekenis kan aan verleend worden. En dat kan je maar krijgen door elkaar regelmatig een keer te zien, bezig te zien, bij elkaar te komen. En we hebben daar eigenlijk al pracht van ervaring mee gehad. Bijvoorbeeld deze zomer hebben de mensen van de fanfare toneelkring van Adegem een barbecue opgezet. Voor onze bewoners, begeleiders en voor hen zelf. We hebben een paar zeer mooie steuninitiatieven mogen meemaken al in die voorbije maanden. We denken bijvoorbeeld aan het kampioenschap in het stadion André Transon, maar ook, ik zou zeggen, de wijkbolders, die hebben hun beste beentje al voorgezet. En via hun eigen de ontspanningskanalen ook een financiële steun gebracht. Ik ben altijd erg blij dat als er ook een financiële steun kan komen, want het blijft natuurlijk een enorme opgave om dat in de toekomst allemaal te beveiligen en te laten voortbestaan. Maar dat die dingen bijna altijd ook samengaan met een persoonlijkere kennismaking met bewoners, met de werking van de vierklaver. En dat op zich is dan weer een stukje bekendmaking, want hoe dan ook blijven er natuurlijk altijd mensen die daar vreemd tegenover staan, nog niet van gehoord hebben. En eigenlijk ook, zoals heel vaak, hè, ik denk dat jullie dat ook ervaren als je informatie verspreidt of bekendmaakt, dat je zegt, het is mogelijk dat sommige mensen het nog altijd niet weten, maar het is maar op het moment dat je iets nodig hebt, dat je bijvoorbeeld door de handicap van een eigen kind moet geconfronteerd worden met het zoeken naar de juiste hulpverlening, dan pas rijzen al de vragen en dan is het goed dat er regelmatig op die dingen een keer kan teruggekomen worden.
En dan misschien over naar twee recente initiatieven waar jullie ons toch op gewezen hebben en graag daar misschien nog een laatste woordje over, want je hebt ook nog andere verplichtingen, Gabi, deze morgen. Vandaar dat wij het gesprek in één adem maar gaan doorwerken. Twee nieuwe initiatieven, een logeerkamer en een professionele thuisoppas. Misschien toch een woordje uitleg daarover.
Dat zijn inderdaad twee nieuwe vormen om mensen met een handicap, volwassenen in ons geval, en vooral het gezin tegemoet te treden, zonder dat zij direct moeten ingaan op wat wij noemen een zwaardere zorgvorm, hè, naar het tehuis moeten komen of meteen al dagdagelijks gebruik maken van het tehuis, van het dagcentrum. Logeer en professionele thuisoppas zijn dus die twee voorbeelden. Om het even kort te situeren, een logeer houdt eigenlijk in dat wij in de Vierklaver, zowel in Adegem als in Landegem, zou ik zeggen, een extra kamer, een logeerkamer ter beschikking hebben voor mensen die hetzij naar ons dagcentrum komen of helemaal niet naar een van de opvangvormen van de Vierklaver komen, maar waar het gezin of de persoon een zeer tijdelijke opvang nodig heeft. En dat kan in een moeilijkere situatie thuis zijn. Ik zeg bijvoorbeeld, moeder of vader die moeten naar de kliniek voor enkele dagen en het oppas wordt dan moeilijker, de verzorging wordt moeilijker. Men kan niet direct op familie of buren of vrienden terugvallen. Of het gaat om een heel plezierig gebeuren voor het gezin. De ouders kunnen naar een trouwfeest. Het is moeilijker om zo'n dochter mee te hebben. En dan komt die logeren. Zo hebben we bijvoorbeeld in 98, dat is het eerste jaar dat we daarmee van start gegaan zijn, 3 personen op logeren gehad. En die hebben samen 32 nachten verbleven in een logeerfunctie. In dit jaar zijn er dat tot nu toe 4 personen geweest die samen 10 nachten gelogeerd hebben. Meestal is het in ons geval een overnachting, juist vanuit de achtergrond dat men die logeer vraagt om bijvoorbeeld naar een familiefeest te kunnen, of omdat moeder in de kliniek moest opgenomen worden, of om de familie die dagelijks voor de opvang instaat, eens een keertje een periode wat rust te gunnen. In enkel geval is daar, wat helemaal niet de bedoeling is, maar het kan er mee te maken hebben, een stukje voorbereiding geweest naar tehuisopname. Dat is de logeer, dus een kortdurende, zeer tijdelijke opname in een van onze huizen, in de logeerkamer, waarbij de ouders, meestal de familie, dan helemaal de handen vrij krijgen. De toegang is eigenlijk zeer vlot, in die zin dat, hoe dan ook, de persoon vanuit overheidswegen een soort toegangsmogelijkheid moet krijgen naar een of andere opvangvorm, en dat is dan voldoende om in die logeer te kunnen opgenomen worden. De kostprijs daarvan, dat blijft natuurlijk ook altijd belangrijk voor de mensen, is gelijk aan deze van een verblijf in het tehuis, namelijk 1020 frank per verblijfsperiode van 12 uur. Dat is meestal enkele uren in de namiddag, avond, de nacht en dan in de voormiddag. Dat is de logeerfunctie.
En dan hebben wij ook nog de thuisoppas voor personen met een handicap. Dan komen jullie aan huis zelf.
De professionele thuisoppas bij mensen met een handicap en in een gezin waar zo'n dochter verblijft, is een samenwerksverband tussen verschillende Oost-Vlaamse voorzieningen, tehuizen, internaten, semi-internaten, ook thuisbegeleidingsdiensten. Het is een proefproject, zal ik maar zeggen, dat nu voor zijn tweede jaar extra betoelaagd wordt vanuit de overheid, juist om uit te proberen in welke mate er beroepsmensen nodig zijn om aan thuisoppas te doen. Thuisoppas, kinderoppas, bestaat al sinds jaren gelukkig in tal van vrijwilligerssituaties vanuit de bond of mutualiteiten ook naar zieke kinderen toe. We willen geen sinds daar als het ware concurrentie mee voeren, maar in tegendeel kijken of wij een aanvullende rol moeten kunnen spelen naar gezinnen waar kinderen, jongeren, volwassenen verblijven die omwille van hun handicap een professioneel nodig hebben tijdens die thuisoppas. Dat loopt nu zijn tweede jaar en daar hebben we, als ik een voorlopig rapportje bekijk, een 64-tal oppassers zich voor aangemeld. En het specifieke van die oppassers is dat zij beroepsmensen zijn die deeltijds werken in een van die Oost-Vlaamse voorzieningen en dus omwille van hun professionaliteit ook zich vlug kunnen inschakelen in die thuisoppas. Die thuisoppas richt zich naar elkeen die beroep doet en je kunt die thuisoppas bereiken onder andere via de Vierklaver. Dus zowel voor de logeerfunctie als voor de thuisoppas wendt u zich tot de Vierklaver, meer bepaald tot de maatschappelijk werker Jan Notre-Dame op het telefoonnummer 09 321 91 21.
Oké, we gaan straks misschien dat nummer nog eens opnieuw geven. Bedankt, directeur Gabi van Anschoots. met de toelichting rond de vierklaver. En tot een volgende keer misschien. Zo dadelijk is er even het nieuws en dan onze andere onderwerpen.
Vandaag zwaar bewolkt weer met plaatselijk ook motregen. Na de middag wordt het geleidelijk aan droger en is er ook kans op opklaringen. De maxima schommelen vandaag rond een graad of 10. Dirk Wouters met het nieuws van 10:30. Het crisiscentrum dat de gemeente Kapelle heeft opgericht na het vermoedelijke uitbreken van de veteranenziekte heeft sinds vanochtend al honderden telefoontjes van verontruste mensen gekregen. In de omgeving hebben de huisartsen van wacht versterking gekregen en alle spoeddiensten in België en Nederland zijn verwittigd. Gisteravond raakte bekend dat in de Antwerpse gemeente zo goed als zeker de gevreesde veteranenziekte is uitgebroken. De voorbije dagen zijn 3 mensen overleden, zeker 14 anderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De veteranenziekte is een gevaarlijke variant van longontsteking. De slachtoffers raakten vermoedelijk besmet via het warm water van bubbelbaden en fonteinen op de handelsbeurs van Kapelle begin deze maand. Er kwamen zo'n 60.000 bezoekers over de vloer, waaronder ook heel wat Nederlanders. De ziekte heeft 3 tot 10 dagen nodig om uit te breken. In februari dit jaar vielen in Nederland al 17 dodelijke slachtoffers. Ze raakten besmet op een bloemenbeurs. De ziekte is in principe niet overdraagbaar van persoon op persoon. Indien ze tijdig wordt opgespoord, is de veteranenziekte te genezen met antibiotica. De belangrijkste symptomen zijn koorts, rillingen, spierpijn en kortademigheid. Wie de beurs bezocht heeft en zich ziek voelt, wordt gevraagd zo snel mogelijk een arts te raadplegen. Het infonummer van het crisiscentrum in Kapelle is 03-660-66-00. 03-660-66-00. De Verenigde Naties hebben sancties afgekondigd tegen Afghanistan omdat de fundamentalistische Taliban-leiders weigeren de terrorist Osama Bin Laden uit te leveren. Bin Laden wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij 2 bomaanslagen op Amerikaanse ambassades vorig jaar in Oost-Afrika. Daarbij vielen 225 doden. De Saoedische multimiljonair houdt zich sindsdien schuil in Afghanistan. De VN heeft het buitenlandse goede van de Taliban nu laten bevriezen en Afghaanse vliegtuigen mogen niet langer landen in het buitenland. Dat was het nieuws.
En een zekere Marian werd onsterfelijk gemaakt door de Cats uit Volendam muziek uit de jaren 60 en 70. We herhalen nog even het telefoonnummer van de maatschappelijke dienst in de persoon van de heer Jan Notre-Dame. Dat is 09-321-91-21 en dan komt u bij de Vierklaver terecht. En kunt u meer informatie nog krijgen over de werking van de Vierklaver en vooral ook over die 2 initiatieven, de logeerkamer en de professionele thuisoppas. En daarmee werd het ruime 23 minuten voor 11 op deze grijze novemberzondag. Luisteraars, als u misschien nu pas instemt, u hebt al een stuk gemist, helaas, van het satelliet. Wij hadden zo net een gesprek met directeur Gabi Vallenschoot van de Vierklaver te Adegem, om eens te kijken hoe het hen daar vergaat na een jaar leven en werken op de wijk Lenen. We hebben nog 2 andere items voor jullie in petto, dat is voor de volgende 25 minuten. We gaan even bellen straks naar Rita Verleijen van de gemeente Maldegem om eens te horen hoe het zit met de opbrengst van de 11-11-11-actie. En we hebben ook nog een telefoon richting brandweercommandant Alex van Zuid, want van de week is een splinternieuwe ambulancewagen aan de pers voorgesteld. En wat dat voertuig, ik dacht te zeggen, dat toestel, want het zit proppensvol toestellen, allemaal kan bieden, dat horen wij straks van de brandweercommandant zelf. Maar misschien nog enkele berichten eerst tussendoor. De gemeente maakt er de bewoners attent op dat met die milieureglementering Vlarem 2, die van kracht is sinds 1 augustus 1995, ook de opslaginstallaties van stookolie, mazoutangs dus, van particulieren onderworpen zijn aan een periodieke controle en onderhoud. Gezien de meeste mazoutangs moeten worden gecontroleerd voor 1 augustus 2000, is deze wetgeving nu toch wel heel actueel geworden. Deze controles hebben tot doel om tijdig mogelijke verontreiniging van bodem en grondwater door stookolie op te sporen. En daar moet dan toch een controle zijn. En dat moet dan gebeuren door iemand die door een technicus, dus door een erkend of door een erkenningsbewijs dat niet vervallen is. En dat dus helemaal correct is, want anders is het niet geldig. Het zou mij te ver leiden om al die informatie via dit radiomedium te gaan mededelen. Dat zou eigenlijk meer tijd vergen. Ik zal u meteen verwijzen naar de gemeentelijke milieudienst, want daar kun je alle nuttige inlichtingen krijgen. Dan kun je terecht met alle vragen in verband met die opslag van mazout. En hoe je dan zo'n meldingsformulier kunt krijgen, waar je aan een lijst kunt geraken, of daar kun je eraan geraken. Een lijst van erkende technici die die controle en onderhoud kunnen doen. Dat is de gemeentelijke milieudienst 050 72 89 37. Dan moet ik u gewoon ook kort wijzen op de Vlaamse Zwemweek van 13 tot 21 november. Met een hele rits aan activiteiten, te veel echt om te gaan opnoemen. Het is echt een hele folder vol. Daar staat kinderzwemmen bij, zweminstuiven, surprise, zwemparty. Ook voor de senioren is er heel wat te doen, voor de 50-plussers, prehistorie zwemmen, familie- en vrienden zwemmarathon. Kortom, te veel om op te noemen als u daar interesse in hebt en u wilt ook wel eens een frisse en gezond duik gaan nemen met nog heel wat randanimatie en plezier en vertier erbij in ons Maldenhem Sint-Anna zwembad. Dan moet u maar eens kijken, als u schoolgaande kinderen hebt, dan hebben zij zeer zeker de folder meegekregen, want zo heb ik hem hier ook bij me gehaald. En u kunt uiteraard ook terecht in het Maldenhemse zwembad bij de sportdienst, waar je heel gedetailleerd meer informatie kunt gaan opvragen. Dan kan ik ook nog melden dat op zondag 21 november, dat is volgende week, het Belgisch kampioenschap Survival plaatsvindt in Maldenhem. En wat is Survival? Misschien is dat meer iets voor onze sportredactie, maar ik wil het toch maar meegeven. Survival Run is een loopwedstrijd over een ruig terrein, akkers, weilanden, bossen, over zo'n 15 à 25 kilometer, waarbij men zowel allerlei natuurlijke hindernissen als kunstmatige hindernissen moet zien te overwinnen. Men moet daar bovenop nog boomstam hakken, kajak varen en boogschieten. Je moet dus een hele goede fysiek hebben. En Survival Run Meetjesland, daarmee hoopt men dus met de organisatie van de Survival Run Meetjesland, hoopt men een aantal atleten, of bij een aantal atleten, de survivalsport populair te maken, ook bij de grote massa in België. En het Belgisch kampioenschap dat wordt ingericht hier in Adegem op zondag 21 november met officiële start in de Moerwegen te Adegem om 10 uur. En zowel voor jeugdigen als voor volwassenen zijn daar heel wat activiteiten aan de orde. Voor inschrijvingen en voor meer informatie kun je terecht bij Jean-Luc de Bruikere, Oude Staatsbaan 139E te Adegem. Het parcours dat door Adegem loopt is per fiets te volgen. Wees dus sportief en kom ons aanmoedigen. En dat volgende week zondag. En dan even verder dan Maldenhem, even erop wijzen luisteraars, dat dit jaar de 9e inzameling plaatsvindt van de Belgische Federatie van Voedselbanken. En die loopt van 18 tot 24 november, met als thema Solidariteit moet ons leidmotief worden in het nieuwe millennium. De 9e jaarlijkse voedselinzameling vindt dus plaats, zoals ik zei, van 18 tot 24 november in de grootwarenhuizen De Leijze De Leeuw, AD De Leijze en De Leijze 2. En dit jaar ook voor het eerst in de superettes van De Leijze. Alles samen werken 365 winkels mee. Johan Verminnen is de fakkeldrager van die onbaatzuchtige, of van dat onbaatzuchtige initiatief. Als u eventueel een van deze zaken bezoekt, denk er misschien eens aan, heb er oog voor. En dan nog een paar activiteiten om deze kalender mee te besluiten. Het Davidsfonds van Maldenhem organiseert haar 7e kunst- en hobbytentoonstelling. En dat in de Sint-Vincentiuskring in Maldenhem Kleid. En dat dit weekend. Van gisteren 13 november tot en met 15 november. Vandaag te bezoeken van 10 tot 12 en van 14 tot 21 uur. En morgen maandag 15 november van 14 tot 20 uur. En heel wat plaatselijk talent is daar op aanwezig. Ik ga ze niet allemaal noemen, want we hebben er niet de tijd voor. Maar het is echt de moeite waard om daar eens te gaan kijken. U zult verbaasd zijn wat u daar gaat aantreffen. Op vrijdag 19 november is er een voordracht met als thema Ouder worden, nieuwe stijl, met dokter Lucien de Kok in het cultureel centrum Den Hogenpad in Adegem. Het begint om 20 uur. Toegang 120 frank voor Davidsonsleden, 150 voor niet-leden. En op de vooravond van het jubileaar 2000 brengt eerwaarde heer Heert Leenknecht een avond met als thema De stilte van de tijd, bezinning in de adventstijd. En dat op dinsdag 30 november om 20 uur in de polyvalente zaal van het instituut Zusters Marie Kolen, hier te Maldegem aan de Marktstraat 15. Er is geen echte toegangsprijs voorzien, je kunt wel een vrije bijdrage geven. En tot daar dit informatieluikje. Het is bijna 10:45. Een brokje muziek. En daarna gaan wij ons eerste telefoontje gaan doen voor deze zondag voormiddag. En tot zover Jane Pitney. Dit jaar, luisteraars, steunde Maldegem Aret, een organisatie die bijna 20 jaar actief is, in een van de armste gebieden in de zuidelijke deelstaat van India, Tamil Nadu. Aret richt zich in de eerste plaats op de laagste kasten en de kastelozen, maar de globale ontwikkeling van de streek wordt nagestreefd. En bijzondere aandacht daarbij gaat naar de vrouwen en jongeren. En de financiële steun van Maldegem is daarvoor bedoeld. Goedemorgen Rita.
Goedemorgen Patrick.
Als hoofdverantwoordelijke voor de actie in Maldegem zijn wij heel benieuwd, zoals elk jaar om de dag na de grote geldinzamelingsactie, van jou eens te vernemen hoe het er hier in Maldegem of hoe Maldegem het er heeft afgebracht. Heb je daar iets resultaten van?
Voorlopig is het iets minder dan vorig jaar. Maar ja, het is ook zo dat wij telkens nog in de loop van het weekend of vandaag of morgen een aantal giften binnenkrijgen. Dus ik hoop dat er nog iets bij komt, bij zover dat wij op het niveau van vorig jaar kunnen een eindresultaat geven in feite.
Uh-huh.
Dus we hadden in 98 hadden we bij de geldinzameling, dus op de actiedag, hadden wij 305.974. En dit jaar hadden wij gisteravond een totaal binnen van 282.931,5 frank. Dus een iets meer dan 20.000 frank min dan vorig jaar.
20.000 frank minder op dit moment.
Ja.
Maar dit is maar een gering verschil eigenlijk, hè?
Ja.
Ja, kun je ergens spreken van tendensen als je de resultaten van inzamelingsacties bekijkt over jaren heen? Worden mensen meer... Ja, sensibel gemaakt om een bijdrage te geven? Of zeg je, god ja, er zijn misschien zoveel acties en zaken waar men ja, de welwillendheid voor vraagt, dat men er minder voor open staat. Heb je daar een kijk op hier voor onze regio?
Het is zo dat wij eigenlijk al door de jaren heen een status quo behouden.
Mm-hmm.
Toch ongeveer. Een klein beetje min, een klein beetje meer, maar het blijft altijd rond datzelfde bedrag uiteindelijk draaien. Het bedrag dat ik nu geef is in feite een vertekend beeld, want we hebben ook stortingen die via Elfalfalf Nationaal komen, die dan ook bij ons resultaat geteld worden. We hebben nog de gemeentelijke bijdrage, de gemeentelijke toelage die dus 10% bedraagt op het totaal. Dus er komt daar zeker nog iets bij. Het is wel zo dat stortingen eigenlijk aan belang inwinnen, dat meer en meer mensen storten rechtstreeks op de rekening in plaats van geld te geven de dag zelf.
Uh-huh.
Dus dat is wel een verschuiving die merkbaar is. Maar in feite gaan wij altijd naar hetzelfde, bijna hetzelfde resultaat. Ja. En bereiken wij nooit, want we hebben altijd gezegd als wij dus 25 frank per Maldegem naar kunnen opgaan, gaan wij tevreden zijn en naar de kaap van 500.000 gaan. Maar dat halen wij dus nooit.
Hebben jullie... Ja, hebben jullie voldoende vrijwilligers kunnen weten te mobiliseren om de inzamelingsactie zelf te leiden en van deur tot deur te gaan?
Dat is een oud zeer. Dus er wordt een uitnodiging gestuurd naar alle Maldegemse verenigingen, naar alle onze oud-medewerkers. En dan zie je dat in feite, ik spreek nu voor Maldegem alleen, hebben wij enorm veel steun van de leerlingen van zusters Marie Kolen. Ook door het feit dat Koen van Hansbeke verantwoordelijk is voor de actie in Maldegem, die dus godsdienst geeft aan en die dus die leerlingen ook wel sensibiliseert. Verder hebben wij enkel maar medewerking van KAV en AGALEF, die telkens voor een groep zorgen die dus op de baan gaan. En van al die honderden verenigingen in Maldegem, dan zie je echt niemand. En dat is jammer, ja. Dat is een oud zeer. Dus,
Een kleine smet eigenlijk op het gegeven.
Ja.
Oké, Rita, bedankt. Ik herhaal nog even een cijfer. Tot nu toe 282.931 en een halve frank. Zo is het, hè?
Ja.
Oké.
Goed.
Bedankt, Rita.
Ja, daar.
Ja. Zo, en dat was even Rita Verleij van de gemeente over de 11-11-11 actie. Klein streepje muziek om ons toe te laten ondertussen onze volgende telefonische gast even te gaan oproepen. En dat was nog even Cliff Richard. Het is ondertussen 10:57 geworden. Tijd voor onze laatste bijdrage in dit goed gevulde satellietmagazine. Luisteraars, deze week is er de persvoorstelling geweest, maar ondertussen is hij operationeel, van de splinternieuwe ambulancewagen die de Maldegemse brandweer in gebruik heeft genomen. Over dat staaltje toch van technisch vernuft praat ik even met brandweercommandant Alex van Zuid. Goedemorgen, Alex.
Goedemorgen.
Is het een goedemorgen, want jullie hadden gisteren wel een feestavond, hè?
Ja, het is een hele goedemorgen.
Ik bel toch niet te vroeg, hopelijk.
Niet te vroeg. En ik mag zeggen dat het feest van gisteravond in een totaal vernieuwde formule met een verjongde outfit, dat volledig geslaagd
is. Dat is geslaagd.
Het optreden van de beide Maldegemse groepen, zo mogen we ze toch noemen, was zeker een goede idee van de nieuwe organisatie. Uh-huh,
uh-huh. Het was iets anders dan vroeger, hè?
Het was totaal iets anders.
Ja. Oké. Okay. Goed, maar je bent blijkbaar toch al voldoende opgekikkerd om aan de telefoon een paar toelichtingen te geven aan de luisteraars over die splinternieuwe ambulancewagen waar wij hebben kennis kunnen maken van de week. Kunt u dat misschien eens in een paar woorden zeggen? Het is een vrij grote wagen, een soort camionet bijna. Knalgeel, kanariegeel, en dat is iets wat we vaker zullen zien in de toekomst in het straatbeeld. Daarmee voldoen we aan Europese richtlijnen.
Inderdaad, wij hebben samen met het gemeentebestuur geopteerd om resoluut naar een technisch goed uitgebouwd voertuig uit te kijken. Geen occasies, niet meer of niets, van eerste keer iets dat goed was. Zodanig dat we aan de mensen die dan op onze dienst moeten beroep doen, dat die in de beste omstandigheden dus kunnen vervoerd worden.
Uh-huh.
Het is inderdaad, zoals gezegd, het is een Mercedes-kamionette, een type 312 Sprinter. Die wij dus hier bij een lokale garagehouder aangekocht hebben. En die dus dan ingericht werd bij een gespecialiseerde firma in Haarlembeke.
Mm-hmm. Nu, binnenin zijn daar heel wat voorzieningen om de mensen zieken en of gewonden, want het dient dus voor ziekenvervoer en eventueel ook voor ongevallen, om die om de best mogelijke manier in de veiligste omstandigheden naar het ziekenhuis te vervoeren. Wat op mij wel indruk gemaakt heeft, dat is dat systeem waardoor de berry waar men op ligt zeer stabiel wordt gehouden. Dus verkeersdrempels die je meer en meer tegenkomt, die hebben geen invloed meer. Vertel daar eens iets over.
Wel, dat is inderdaad zo. Wij moesten rekening houden bij de inrichting van het voertuig dat tegenwoordig hier en daar nogal wat drempels en verkeersremmende profielen in de weg voorkomen. Vandaar dat wij dus ook gezorgd dat zijn invloed naar het vervoer en de comfort van de patiënt die vervoerd moest worden. En dus hebben wij uitgekeken naar een aangepast systeem. En dat hebben wij dus gevonden in hetgeen wat wij noemen een zwevende berry. Uh-huh. Dus een zwevende laadtafel. Dus dat is een systeem dat wij kunnen inschakelen die met een soort luchtvering werkt. Die zich aanpast aan het gewicht van de patiënt en die zo het maximum comfort geeft, zodanig dat hindernissen op de weg bij een normaal rijgedrag praktisch niet te voelen zijn.
Uh-huh.
Dus dat is een soort zwevend systeem die dus een maximum comfort aan de patiënt geeft.
Uh-huh. En voor het overige zit die wagen binnenin vol met medische en paramedische voorzieningen, hè?
Inderdaad, wij hebben dus ook geopteerd om niet alleen een ziekenwagen te ontwerpen die enkel en alleen geschikt was om het louter vervoer van patiënten. Wij hebben dus voor een polyvalente formule gekozen, zodat die ook kan ingeschakeld worden bij verkeersongevallen. En op die manier hebben we dus het voertuig uitgerust volgens de normen van het ministerie van Volksgezondheid. En dus met alle moderne vernuft uitgerust. En we hopen hem ook nog naar de toekomst toe nog verder te kunnen meer specialiseren.
Misschien nog even de kostprijs, want dat betekent toch wel iets voor de gemeente. 2.871.000, als ik het goed voor heb.
Ja, dat is inderdaad zo. We hebben daar twee delen in die kostprijs. Eén, de aankoop van de kabinetten. Twee, de inrichting van hetgeen wij noemen de sanitaire cel, of de ruimte dus waar de patiënt moet opgenomen worden. We hebben daar een keuze moeten maken. Ik denk dat we daar in overleg met het Schepencollege een heel goede keuze gemaakt hebben van te zeggen, kijk, voilà, we gaan van de eerste keer iets kopen waar we in normale omstandigheden jaren goed mee zijn. En ik denk dat het ook naar de bevolking toe een verantwoorde investering is van het gemeentebestuur.
Bedankt, commandant, goed, voor jouw toelichtingen. We moeten er hieruit. Onze tijd zit erop. Dank u wel en tot de volgende keer.
Tot ziens. Dank u.
En ook aan de luisteraars nog een prettige zondag toegewenst. En graag tot volgende week. En wat er dan op de radio komt, dat hoor je dan wel of dat lees je in Vrijmaandagem.